heftige dingen. Dat moeten we ontwijken met alle macht die in ons is. Dus ga niet met anderen praten, maar ga naar die persoon toe. En wijs hem terecht tussen u en hem alleen. En als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee. Opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u zijn als de heiden en de tollenaar. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op aarde bindt zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u als gemeente op de aarde ontbindt zal in de hemel ontbonden zijn. En als je dit zo leest, toen ik hiermee bezig was, was ik me aan het bedenken, hoe zou het zijn als je met iemand dit proces doorgaat en die persoon weigert te luisteren en laat hem dan voor u zijn als heiden en een tollenaar. En dan wil ik zeggen, ik vond het heel heftig. Matthäus 18 vers 15.
15.
Oh, er staat 5, dan is het 15, sorry. Ah, ja, dankjewel. Matthäus 18 vers 15 tot en met 18. En dit is gewoon heel heftig. Hele heftige consequenties. En daar willen we over nadenken. Maar als je er een beetje pijn in je buik van krijgt, ja, dan is dat goed. Want ik denk dat dat ook de houding is waarmee we dat moeten doen. Als je vers 11 ziet, dus spreekt over de Heer Jezus, het staat in deze context, dat de Heer Jezus zegt, de Zoon des Mensen, oftewel Jezus zelf, is gekomen om zalig te maken wat verloren is. En dan komt de gelijkenis ook van het verloren schaap. En dat de herder alles doet om het verlorene terug te winnen. En dat is waar deze tekst over gaat. Deze tekst gaat er niet over, eindelijk, ik zie die persoon zondigen. Daar hoopte ik al een tijdje op, want dan kunnen we nu het proces ingaan. En mogelijk kunnen we hem de gemeente uitzetten. Maar dit is niet waar die tekst over gaat. Deze tekst gaat erover, ik zie iemand zondig of iemand heeft tegen mij gezondigd. En ik verlang ernaar dat hij teruggewonnen wordt. Ik verlang ernaar dat er herstel komt, dat er verzoening komt. En verzoening betekent twee partijen die in vijandschap leefden, komen bij elkaar, worden verzoend, raken elkaar weer aan. Of zoals dit voorbeeld van die twee dames, dus ik denk dat twee dames zijn. En die komen weer samen en er is weer vriendschap. En dat is het doel. Dus alles wat ik ga zeggen ligt tegen die achtergrond. En voor de kinderen, ik kan me goed voorstellen dat jullie thuis wel eens ruzie hebben met de broertjes en zusjes. Maar misschien is dat wel een leuke vraag. Welke van de kinderen heeft nog nooit ruzie gehad met zijn broertje of zusje? En dat is gemeen als er iemand geen broertjes of zusjes heeft. Maar volgens mij heeft iedereen dat wel als ik zo om me heen kijk. Wie heeft er nog nooit ruzie gehad met zijn broertje of zusje? Maar er is dus niemand. Kinderen? En wat moet je doen? Stel je hebt ruzie met een broertje of zusje. Kunnen jullie me even helpen? Wat moet je doen? Je hebt ruzie met een broertje of zusje, wat moet je doen? Nou, niet allemaal, David. Sorry zeggen. Oké, en dan gebeurt het niet. Of tenminste, jij zegt sorry. Stel je zegt tegen Sarah doe je wat verkeerd. En je zegt sorry. En Sarah zegt bekijk het en zie je het duwtje nog een keer. Wat moet je dan doen? Naar je ouders toe gaan. Nou, dat is een beetje hoe dit ook gaat. Als je leest, wat moeten we doen als iemand tegen jou gezondigd heeft, of tegen de Heere gezondigd heeft? De eerste stap, ga naar hem toe, of naar haar toe, en wijs hem of haar terecht tussen u en hem alleen. Nou, dat is weer lekker praktisch. Stel, iemand heeft gezondigd. Ik was over iets aan het nadenken van, wat zou ik nou kunnen noemen wat voor zover ik weet niet speelt in de gemeente. Dat praat iets gemakkelijker. Dan heb ik iets minder emoties erbij. Maar stel dat iemand hier zit en die gebruikt drugs. Die 5 keer in de week draait die even een blootje en die geniet van het leven, zoals ze dat zeggen in de wereld. Wat niet genieten is trouwens. Maar stel iemand doet dat en jij komt erachter. Wat ga je doen? Wat je gaat doen, volgens deze tekst, is je gaat naar hem toe. En je gaat niet, als ik dat zie van, ik ga geen voorbeeld noemen. Ik zie dat van iemand, dan ga ik niet naar Kees toe en zeg, hey Kees, heb je het al gehoord? Die persoon heeft dit en dit gedaan. Of, hey Kees, ik heb een gebedspunt. Deze persoon, die bloot, Laten we er samen voor gaan bidden. En dan kom ik bij de volgende. Nou, dan zeg ik het natuurlijk ook even tegen. Hey, zuster, laten we daarvoor bidden. Dat kan niet. De Bijbel die verwerpt dat. Dat is zachtjes uitgedrukt niet heel handig. Je zou wel kunnen zeggen, ik heb een gesprek met iemand of ik heb iets gezien van iemand. Bid voor wijsheid voor mij, hoe ik ermee om moet gaan. Zonder dat je details invult, zonder dat je een persoon aanwijst. Daar zie ik nog wel ruimte voor. Maar in ieder geval, je gaat naar die persoon zelf toe. Dat is de bedoeling. Je gaat naar die persoon toe. Nou, je kan ook denken, en ik zelf heb die in het verleden toegepast en ik denk dat dat verkeerd is, dat ik iemand zag zondigen en dat ik dacht, oké, ik moet hem nu gewoon verdragen. Weet je, stel dat iemand gebloot had en ik zag dat, oké, laat ik maar geestelijk zijn en ik ga dat verdragen. Maar het is niet geestelijk. Als iemand zondigt, heeft hij scheiding in zijn relatie tussen hem en God. Hij leeft in een bepaalde duisternis. Het is niet liefdevol om dan niets te zeggen. Het is niet liefdevol om hem niet aan te spreken. En als we dat bedenken, dit is de Heer Jezus die het zegt. De meest liefdevolle persoon ter wereld. De persoon die alles heeft gedaan. Tot waar we vanochtend met avond over na hebben gedacht. Die zelfs zijn leven, zijn rechtvaardige leven heeft gegeven. Om ons rein te maken. En die persoon die zo liefdevol is, zegt, wat moet je doen? Ga naar die persoon toe, één op één. Spreek hem erop aan. En zometeen zal ik ook nadenken hoe je hem aan moet spreken. Daar kan nog ook veel fout in gemaakt worden. Maar je spreekt hem erop aan. Stel, hij luistert. Stel, laat ik het voorbeeld nemen van marihuana of van wiet. En die persoon die gebruikt dat, je spreekt hem erop aan in de gemeente. En hij begint te huilen en zegt, oh broeder, dankjewel, ik heb dit nog nooit zo gezien. Ik wist niet dat het verkeerd was. Nu ik het zie, ik wil er vrij van worden. Vergeef mij en help mij ook. Help mij om er verder vrij van te worden. Nou, dit is denk ik het beste plaatje in je hoofd waar je zou willen. Dit zou in ieder geval ik willen als ik naar iemand toe ga. Dat hij als het ware op zijn knieën wil en zegt, je hebt gelijk, vergeef me, help me. En, weet je, dan gaan we hem niet veroordelen. Dan gaan we een proces in van herstel. En geweldig. En dan zegt de Bijbel ook, u hebt uw broeder gewonnen. Of zoals de tekst hiervoor, je hebt het schaapje teruggebracht bij de kudde. Geweldig, er is herstel. Mooi. En dat is de bedoeling, dat is het verlangen. Stel je doet dat en er is geen berouw, er is geen bekering. De persoon zegt, ja, even serieus, wie denk jij wel niet dat jij bepaalt wat ik wel en niet doe in mijn vrije tijd? Kijk, als ik het op zondag doe, oké. Maar ik doe het natuurlijk niet op zondag. Lekker een heilige dag. Nee, ik doe het alleen op zaterdag en op maandag. En hoe ga je daarmee om? En dan gaat de Heer Jezus verder. Maar als u niet naar u luistert, dan mag je wel roddelen. Ah nee, dat staat er niet. Dus je mag nog steeds niet roddelen. Maar als hij niet naar u luistert, neem dan één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Dus één, je bent naar hem toegegaan met het verlangen, niet om hem te veroordelen, maar met het verlangen om herstel te brengen. Om hem in het reinen te brengen met God. Misschien in het reinen te brengen met jou als dat nodig is. Maar hij heeft niet geluisterd of zij heeft niet geluisterd. Wat dan? Dan neem je één of twee personen mee. Opdat bij het mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Nou, ikzelf weet, ik heb punt 1 geregeld uitgevoerd. Maar de Heer overtuigt mij tijdens het voorbereiden erop dat ik dit punt heel erg lastig vind. En ik heb geen idee waarom ik dit lastig vind. Maar ik denk dat wij dit als gemeente ook lastig vinden. We hebben ergens soms het idee dat we onze eigen boontjes moeten doppen. En je gaat naar iemand toe en hij luistert niet. Nou, dan is die broeder of zuster is gewoon verhard, lekker links laten liggen. En ik ga mijn leventje doorleven. Kan niet. Volgens de Bijbel kan dat niet. En je moet dus één of twee getuigen meenemen. En ik weet dat de keren dat ik dit wel in praktijk heb gebracht zien worden, ook met mezelf, dat heel veel problemen opgelost worden. En ik denk in de gemeente, wij botsen tegen elkaar aan. We hebben een hele verschillende gemeente, of een gemeente met heel veel verschillende mensen, verschillende visies, verschillende karakters, verschillende culturen. En het botst. Weet je, we kunnen heel geestelijk doen en alsof onze gemeente de perfecte gemeente is. Dat is niet. En we botsen gewoon met elkaar. En als je er niet uitkomt, één op één, wat moet je dan doen? Mensen erbij trekken. Waarom? Zodat die persoon even goed gaat horen wie er gelijk had? Nee. Het doel is herstel. Je neemt twee personen mee, zodat die één, misschien dat jij wel fout zit. Misschien dat jij wel gezondigd hebt tegen die broeder door hem te veroordelen. Of door die, tegen die zuster om haar te veroordelen. Die twee getuigen die zitten er ook om jou te corrigeren. Waarom? Met als doel om herstel te brengen. Herstel tussen God en die persoon en herstel als dat nodig is tussen jou en die persoon. En ik denk als wij dit in praktijk zouden brengen, deze stap al, dat veel conflicten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Of kunnen verdwijnen, voor zover ze er zijn. Dus dat is belangrijk. Tweede stap, vermanen met getuigen. En dan is het mooi, dan zou het mooi zijn als dan de persoon op de knieën valt, of niet per se letterlijk, maar erkent, oh ja, nou, nu je het zo zegt, of ik zie nu in, ik ben echt fout geweest. Ik dacht dat jij gewoon tegen mij was, maar nu er twee onafhankelijke, en dat wil ik ook even onderstrepen, onafhankelijke partijen. Kijk, als jij twee getuigen meeneemt en het zijn je beste vrienden, en die mogen die persoon al niet, stel dat dat zou voorkomen, dan mag het natuurlijk niet. Maar dan is het logisch, dat werkt niet, zeg maar. Maar als je een conflict hebt met iemand, of je ziet iemand zondig en je wil twee mensen meenemen, neem dan twee personen mee die persoon ook kan vertrouwen. Dat je echt in alle, ja, in alle betrouwbaarheid en alle openheid met elkaar kunt spreken. Maar het zou het mooiste zijn als die persoon dan tot inkeer komt. En zegt, jullie hebben gelijk, vergeef mij. Geweldig, heb je broeder of je zuster gewonnen. Weet je, op dit moment, je gaat nog steeds niet oordelen over het hart. Want dat mag sowieso niet oordelen over het hart. Dat kun je niet. Kan alleen God en die persoon zelf. Maar je gaat niet veroordelen, je gaat niet wat dan ook zeggen. Je bent alleen maar bezig met herstel. Hoe kan ik herstellen? Hoe kan ik vrede brengen? Hoe kan ik die persoon helpen? Nou, die persoon, en die persoon is hersteld of die beleidt zijn zonde. Wat doe je dan? Je vergeeft hem, je omarmt hem, opnieuw, kijk naar het plaatje, zij doen het voor. Je omarmt hem en je hebt een broeder gewonnen en er is weer rust, er is vrede. Heerlijk. Maar de Heer Jezus is ook reëel dat het ook kan zijn dat het niet gebeurt. Dus je spreekt iemand erop aan met twee getuigen erbij. Of misschien wil die helemaal niet met mensen erbij, misschien wil die persoon niet meer praten. En wat doe je dan? Stap 3. En het klinkt een beetje plat alsof ik in stappen praat, maar je hoopt dat je hier niet komt. Maar dat is gewoon het verlangen. Je wil hier niet komen. Maar als hij niet naar hen luistert, dus hij heeft naar jou niet geluisterd, hij heeft naar die twee getuigen niet geluisterd, zeg het tegen de gemeente. Nou, in die tijd, het is wel handig om iets van de cultuur af te weten, als in dit geval was er nog geen nieuwtestamentische gemeente zoals wij dat kennen, een plaatselijke gemeente. Maar als in de Bijbel het woord gemeente staat, gaat het over de Joden die echt samenleefden met elkaar. Dus als ik een voorbeeld neem, je zou in Nazareth wonen. Je bent opgegroeid als van kleine jongen tot volwassen man daar zo. Ze verhuisden niet zo heel veel. Dus je kende iedereen in het dorp. Het waren je vrienden, het waren je familieleden. Zo. En de microfoon stort in. Het waren dus je familieleden en je vrienden. En die zeggen met z'n allen, dat was de gemeente. De gemeente waren alle Joden die in God geloofden, die God volgden, bij elkaar. En te midden van hen was er een groep mannen. En dat waren wijze mannen, gekozen mannen, die een stuk leiding hadden. En die noemden ze ouderlingen. Nou, daar hebben wij het woord oudste vandaan. Wat een soortgelijk principe is. En wat er gebeurde is, het ging niet, stel deze stap was geweest en je ging het hele dorp bij elkaar roepen, maar je ging eerst naar de oudsten toe en je deelde met hun of met hen het probleem en en je bracht het voor hen en je zei, dit is het probleem, deze broeder die bloot, als ik dat voorbeeld even blijf vasthouden, en ik heb hem erop aangesproken en hij heeft niet willen luisteren, toen heb ik deze twee mensen meegenomen en wilde niet luisteren, en ik leg het nu bij jullie neer. En zij gingen dan verder kijken. En dat kan zijn misschien, ik kan me voorstellen dat ze ook momenten zijn geweest dat ze dachten, we gaan eerst zelf even polshoogte nemen. Lijkt me wel verstandig. Zij gaan nog met die persoon spreken. Stel dat hij dan alsnog niet geluisterd heeft. Hij heeft niet naar jou geluisterd. Niet naar twee getuigen geluisterd. Niet naar de leiders van dat gebied. Of de leiders, stel dat we het naar het Nieuwe Testament toe trekken. De leiders van de gemeente. En die persoon weigert te luisteren. Dan zouden die die oudsten, op de een of andere manier informeren ze de gemeente of betrekken ze de gemeente erbij. En de gemeente staat, als het goed is, als één man hierin. Dus nou ja, neem het voorbeeld van Blouwen. Als de gemeente hoort, dit is het proces gegaan. En dit is niet in één dag gedaan, maar het is echt een proces geweest. En die persoon weigert en weigert en weigert en weigert. Dan kan het zijn dat de hele gemeente zegt, dit kan niet. En dan? En dan komt de heftige tekst, als hij ook niet naar de gemeente luistert. Dus de gemeente zegt, dit kan niet. Laat hij dan voor u als een heiden en een tollenaar zijn. Nou, in die tijd, Joden aten niet met heidenen, hadden geen relatie met heidenen. Het enige wat ze met heidenen deden was kopen, verkopen. Heel plat gezegd, een beetje zoals je met klanten omgaat. En dat was het ook wel zo'n beetje. Weet je, hij werd, als iemand een heide was of als een Jood een tollenaar was, werd hij niet meer gezien als, jij hoort bij ons. En misschien hoor je dit en nou, je bedenkt je, oké, wat als het met die persoon gebeurt, wat als het met die persoon gebeurt. Dus stel dat Barco drugs gebruikt, dan is sowieso een hele uitdaging. Maar stel dat je tot dit punt komt en hij weigert. En wij zeggen, wij stoten je uit de gemeente. Betekent voor mij dat ik een dierbare vriend en broeder de rug ga toekeren. Dat ik zeg, zolang je niet bekeert, ben je niet welkom. En in de Bijbel, er staan best wel heftige teksten in. Ik heb ze niet opgeschreven. Maar als je de teksten wil, dan kan ik ze geven. Paulus die zegt dat hij bepaalde broeders aan Satan heeft overgegeven. En dat betekent, hij heeft ze losgelaten. Hij heeft gezegd, oké, je bent geen onderdeel meer van de gemeente. Moet je voorstellen wat dat betekent. Ze zijn in een strik van Satan terechtgekomen. En je moet ze behandelen als ongelovigen. En dan staat er een woord in 2 Thessalonicenzen. Staat, maar blijf hem wel zien in je hart. Blijf hem wel zien als een broeder. Het is niet, nee, daar ga ik zo heen. Dus maar blijf hem zien als een broeder. Heb geen maaltijden meer met die persoon. Heb geen gemeenschap meer met die persoon. Begroet de persoon niet. Ontvang hem niet in uw huis. Moet je je voorstellen wat dit betekent? Weet je, er werd een keer hier gezegd, als deze stap uitgevoerd wordt, dan is iemand niet welkom aan het avondmaal. Het gaat veel verder. Deze persoon heeft zijn hart zo verhard dat de gemeente zegt, wij laten je gaan, we laten je los. Je bent niet meer welkom. En ik weet niet hoe dat bij jou binnenkomt, maar mij breekt het als ik daaraan denk. En de reden is, zeg maar, je wil niet dat iemand hier komt. Weet je, we hebben elkaar lief. We verlangen ernaar dat de ander geholpen wordt. We verlangen ernaar dat er herstel is. Maar iemand die zoveel duisternis in zijn leven toelaat, dat zijn hart zo verhardt, dat hij weigert te luisteren naar de voltallige gemeente. Als iemand weigert en weigert en weigert te luisteren en zich te bekeren, dan de Bijbel zegt, dan is die verloren. En dit verwijderen uit de gemeente is niet een daad van, hè, dan zijn we eindelijk van hem af. Hoppa, de gemeente beschermt, lekker. Nee, dit is een daad van liefde, omdat je wil dat die persoon gered wordt. Want op het moment dat je hem loslaat, gaat hij zien wat hij gemist heeft. Op het moment dat hij losgelaten wordt, gaat hij beseffen wat een bescherming en een vreugde het was om met elkaar te wandelen. En dat en alles. Deze stap is de uiteindelijke daad van liefde. Ik moest zelf bedenken dat je iemand is naar een afgrond aan toelopen en je ziet hem bijna vallen. Weet je, ik ben tegen geweld. We mogen geen geweld gebruiken, maar als iemand in de afgrond dreigt te vallen en hij hoeft nog maar één stap te zetten en hij valt. En ik kan door hem een harde schop te geven in zijn buik hem bij die drempel vandaan halen of bij die afgrond vandaan halen, is dat de grote daad van liefde. En dan is hiermee hetzelfde. Verwijdering is nooit goed. Maar als het het enige middel is om dat harde hart nog te breken, zegt de Bijbel, moeten we die nemen. En ik herinner me een keer dat ik bij een preek zat bij iemand en die noemde dit ook. En toen kreeg hij een vraag van iemand. En die zei, want die had het 5 keer toegepast in de gemeente. En toen zei iemand, ja, maar dit is wel heel erg kil en heel erg hard, liefdeloos. En toen stond hij met tranen in zijn ogen, die man. En die zei, liefdeloos, we hebben alles gegeven voor hem. We hebben alle mogelijkheden aangegrepen die er waren. Maar hij weigerde. Hij weigerde te luisteren. Hij weigerde onze zorg, onze liefde. En jij noemt dit hard en kil. En dat, ik hoop dat je daar iets van proeft. Dat het, dit is een daad van liefde en van gebrokenheid. Als je dit met droge ogen doet, dan heb je het niet begrepen. En diezelfde persoon, wat ik zei, die had het 5 keer uitgevoerd, waarvan 4 keer het ook dit effect had. Dat 4 keer zijn mensen teruggekomen, hebben hun zonde beleden en zijn weer in de gemeente opgenomen. Eén van hen is oudste inmiddels. En dit is het doel, dit is het verlangen. Het is een laatste redmiddel om iemand nog terug te trekken. Om hem zo stil te zetten dat hij, dat hij luistert, dat hij bereid is om zijn relatie met God en de relatie met de gemeente te herstellen. En wat ik zei, als we het niet doen, want dat, het heeft ook gevolgen. Als we deze weg niet gaan, als gemeente. Eén, die persoon, de Bijbel zegt dus dat die persoon verloren is. Als iemand zo hard is, dat hij in zonde blijft volharden. Terwijl die gewaarschuwd wordt en gewaarschuwd wordt en gewaarschuwd wordt, maar hij blijft volharden. Dan is die persoon, zegt de Bijbel, de kans dat hij verloren gaat, laat ik het zacht uitdrukken. De kans dat hij verloren gaat is zeer aanwezig, zeer groot. En de vraag is, wat is erger voor een moment dat wij afstand nemen van iemand? Stel dat dit ooit gaat gebeuren. En ik bid van harte van niet. Maar stel dat dit ooit gaat gebeuren. En we zetten hem uit de gemeente. Wat is pijnlijker? Een moment dat je hem verwijdert. Maar dat hij wel de kans heeft om tot inkeer te komen. Of dat hij de hel ingeworpen wordt. En dat is waar we hiermee te maken hebben. En ik snap dat mensen mogelijk misselijk worden. Of bij de gedachte al. Ik ook. En dat, maar het is wel, het is heftig, maar het is wel wat de Bijbel zegt. En het is ook goed. Een aantal bijgedachten. 1, en dat is wat ik zei over 2 Thessalonicense, dus hoofdstuk 3 vers 14 en 15. Daar staat, we moeten hem wel blijven zien als broeder. Het is geen vijand van ons. Er staat specifiek, er staat van mij, behandel hem niet als uw vijand. Maar zie hem, of zie hem niet als uw vijand, maar zie hem als een broeder. Dus het is niet, we gaan niet over het hart oordelen. We gaan niet zeggen, we gaan gewoon niet over het hart oordelen. We beoordelen de daden, niet het hart.
Dus iets wat alleen mag, wat alleen gebeurt, als gezamenlijke gemeente. Dus niet dus dat ik persoonlijk iets tegen mijn broeder heb. Ik vermaar mijn luidje dat ik hem persoonlijk de rug gekeerd heb.
Nee.
Dat is het niet.
Nee, volgens mij niet.
Nee,
het is inderdaad, en dat is, het is, ja goed, ik vind het zelf gewoon super heftig. Dus laten we hopen dat we er nooit komen. Een aantal dingen die ik wil noemen nog, is dus 1, dat die, we blijven hem zien als een broeder, we gaan niet het hart oordelen. Dat is aan de Heere, hij is de rechter. De tweede is dat dit een proces is. Het betekent niet, stel zondagochtend doet iemand iets verkeerds tegen jou. En je spreekt hem erop aan, hij luistert niet. Dat je voor het, of tussen het avondmaal in de dienst, dat je er 2 mensen bij betrekt. Hij luistert niet. Zondag hier in de dienst komt leiding van dienst. En die zegt, nou broeders, ik heb een mededeling. Die persoon heeft dit en dit gedaan. Wat vinden we ervan? Of de oudsten zeggen, dit kan niet. Kom maar met gedachtes. En zeggen, oh ja, nee, dit kan niet. Hup, uit de gemeente. Dit is een proces. En de reden is, je verlangt ernaar dat er herstel komt. En ik wil dat blijven benadrukken. Het verlangen is herstel. Wat moet je doen als de persoon, hij wordt dus gewaarschuwd door de gemeente en hij luistert wel. En dat vind ik mooi. Ik moest denken aan de vader van de verloren zoon. Weet je, we gaan niet zeggen als iemand zich bekeert, oh ja, nou ja, je bent wel broeder, maar wel een halve broeder. Je moet je maar eerst bewijzen. Nou ja. En dat soort gedachten. De vader van de verloren zoon. Hij ziet van verre de zoon eraan komen. De zoon is tot inkeer gekomen. En de vader ziet hem en rent op hem af. En omarmt hem. En accepteert hem. En dat is ook onze houding. Dat moet onze houding zijn. Als iemand tot inkeer komt, gaan we niet zeggen, oh ja, ik weet niet of het wel echt in je hart is. Want dat weet je niet. Maar wat doe je? Als iemand zich bekeert, omarm je hem. En als je verder zou lezen, dan zie je hier ook over Petrus gaan. En die vraag, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? En dan in Lucas staat, als die bij me terugkomt. Dus hoe vaak moet ik hem, hij komt tot inkeer, hoe vaak moet ik hem vergeven? En dan zegt de Heer Jezus, niet 7 maal, maar 7 maal 70 maal. Nou, als we daar zijn, dan denk ik dat we inmiddels overleden zijn. Dus dat betekent, die vergeving moet er gewoon zijn. Altijd. En die acceptatie wanneer iemand weer terugkomt. En er staat zelf dan, we moeten hem vergeven. We moeten die persoon bemoedigen. En we moeten hem opnieuw bevestigen. Hij is welkom. Hij hoort bij ons. Ja. Dan is de tweede vraag. Hoe gaan we vermanen? En deze wil ik erin, omdat ik denk dat we hier best veel fout in kunnen maken. Zeker als we emotioneel eronder zijn wanneer iemand tegen ons gezondigd heeft. Of dat we denken dat iemand tegen ons gezondigd heeft. En vanwege de tijd ga ik ze niet allemaal lezen. Maar hoe moeten we vermanen? Zachtmoedig. Dat betekent met een zacht hart. Niet een veroordelend hart, niet een kil hart. Maar met een verlangen dus. Van: ik wil je helpen. Ik ben bewogen over je. Met onderwijs. Dat je hem uitlegt waarom het verkeerd is. Het is niet gewoon, hé, wat je nu doet is verkeerd. Nee, dit is wat je verkeerd doet en dit is het gevolg daarvan. Je geeft uitleg daarover. Je verlangt naar bekering, je verlangt naar vergeving. Je bent geduldig. En dan staat er opnieuw onderwijs. Maar in alle geduld ga je met mensen te werk. Dat laat ook zien dat het een proces is. In Matthäus 7, vanochtend werd hij ook genoemd over de balk in je eigen oog. Je gaat jezelf beproeven. Want op het moment dat je ziet, want dat is de hele bedoeling, in die gelijkenis wordt soms gebruikt over het feit dat je niet naar anderen mag kijken wat ze doen. Of als je iets ziet dat je een soort moet denken, nou ja, ik heb een balg, dus we laten het maar gaan. Dat is niet wat het betekent. Maar het betekent dat je beseft dat jou zo ongelooflijk veel vergeven is door de Heer Jezus. En dat zijn probleem, dat het waarschijnlijk vele malen kleiner is dan jouw probleem. Je kent je eigen zonde zo goed. Dat is één grote balk wat er in ons oog zit. En wat je ziet bij de ander, dat is dat ene splintertje. En als je op die manier gaat kijken ernaar, dan ga je niet met een hoogmoedige, veroordelende houding. Ja, je hebt een fout gemaakt. En met het vingertje wijzen. Nou, maar dan ga je met een bewogenheid. Mij is zoveel vergeven. En ik wil dat jij dit ook, dat dit ook gebeurt op dit punt. Dus jezelf beproeven. Gebed al biddend. Dat je bidt voor die persoon. En ik vroeger, nog steeds, ik hou niet zo van confrontatie. Maar vroeger had ik daar, ja, durfde ik dat in de verste verte niet. Zou ik nooit iemand gecorrigeerd hebben. En toen had ik een persoon en ik zag iets in zijn leven. En ik durfde het niet aan te stippen. En ik bad ervoor en de Heer was zo genadig. En ik denk niet dat hij dat structureel doet. Maar de Heer was zo genadig om dat gebed te verhoren. En 3 weken later sprak ik die broeder en toen zei hij, ja, zo bijzonder, ik was aan Bijbel lezen. En de Heer sprak me hierop aan en dat was precies dat punt. En wat ik zeg, dat is geen excuus om niet die weg te gaan, zo bedoel ik hem niet. Dat we niet vermanen. Maar het betekent, in gebed kun je zoveel bereiken. Harde harten worden gebroken in het gebed. En dat is ook, stel dat ooit iemand tot verwijdering komt in de gemeente, laten we hem niet loslaten en loslaten, maar laten we hem in gebed blijven benoemen en blijven bidden om herstel. En 1 Timotheus 5 vers 1 zegt dat je ouderen met respect moet vermanen. Nou, dat betekent even concreet. Als ik moest aan Jilde denken. Stel, Jilde, die had mijn vader kunnen zijn. Ik zeg niet dat je een hele oude man bent. Maar Jilde, het had mijn vader kunnen zijn. Ik kan niet zomaar, bijbels gezien, zomaar naar hem toe gaan en zeggen, Jilde, nou moet je eens even luisteren. Gast, je bent fout. Dat is geen respectvolle houding. Vanwege zijn leeftijd zijn we verplicht om een bepaald respect te tonen. En dus ook respectvol om te gaan. Nou, je kunt het breder trekken, want nu denken de mensen, ja, maar je moet toch naar iedereen respectvol zijn? Nou, amen. Wees naar iedereen respectvol. Dan zit je aardig veilig. Maar alles, al met al is het verlangen om die persoon te helpen in liefde. En ik hoop dat ik dat over heb kunnen brengen. Nou, ik heb heel veel dingen niet genoemd. Want wat moet je als iemand, dat je helemaal tot aan het einde komt bij stap 4, helaas. En wat moet je dan als hij een gezin heeft, of zijn gezin heeft? Wat doe je als iemand zwak begaafd is, het niet kan vatten? Wat doe je als er gebrek aan inzicht is? En om eerlijk te zijn, ik heb geen idee. Maar dat betekent dat we heel veel wijsheid nodig hebben. En heel veel liefde en verdraagzaamheid ook nodig hebben naar elkaar toe. Nou ja, ik hoop dat ik hier in ieder geval de gedachte iets aan gang heb geholpen. Of hoe zeg je dat? In gang heb gezet. dan ja, ben ik daar al dankbaar voor. En dan gaan we naar de laatste, en dat is verschil in visie. En dat heeft te maken, als ik dit allemaal gezegd heb, dan kan er in je gedachten komen, ja maar, wanneer is iets zonde? Zeg maar, wanneer is iets zonde? En daarom wilde ik dit punt ook nog doen, en dan ga ik afsluiten. En ik ga deze proberen kort te houden. Romeinen 14, vanaf vers 1. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht alle dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer. En ook hij dankt God. Niemand van ons levert immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of we dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. En vers 12. Zo zal dan ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten we niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit, de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus, dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder omdat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten hem niet te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Dan een sleutelvers. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet omdat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet een aanstoot geeft. Tot zover. Nou, deze tekst, daar kun je volgens mij ook al een uur over preken. Dat ga ik niet doen. Maar ik wil kort hier wat dingen uit delen. En de eerste is waar we moeten begrijpen, Romeinen. Het boek Romeinen gaat over het verschil tussen Jood en Heiden. Dat is eigenlijk het hele boek gaat over Jood, Heiden. En dat is er één grote scheiding. En zeker als je hier wordt gesproken over eten, over drinken en over dagen. Het verschil tussen Jood en Heiden bestond in alle drie. Joden aten geen varkensvlees en aten allerlei dingen niet die heidenen wel aten. Ze dronken allerlei dingen niet die heidenen wel dronken. Ze vierden bepaalde dagen wel, waarvan ik geloof dat heidenen ze niet vierden of niet per se vierden. En er was daar een verschil in. Er waren verschillen. En zo, als ik hem nu naar ons toetrek, zijn er ook verschillen. En ik had van tevoren even gepeld, want ik wist bij Peter wist ik het niet zeker. Maar in ieder geval, Peter, volgens mij meer geloven dat de zondag ons gegeven is als rustdag. Er zijn die mensen die geloven dat de zaterdag ons gegeven is als rustdag. En er zijn mensen die genieten van allebei. En die geloven dat alle dagen heilig zijn en dat er niet per se onderscheid tussen is. Die zijn in ons midden. Er zijn mensen die geloven dat je wel wijn mag. Er zijn mensen die geloven dat je geen wijn mag. Er zijn mensen die geloven dat je geen varkensvlees mag eten. Er zijn mensen die geloven dat je dat wel mag. Nou, noem maar op. En ik kan het misschien nog pijnlijker maken of nog meer waarvan mensen zeggen, je gaat nu de zondekant uit. De een gelooft dat hoofdbedekking een sluier is. De ander gelooft dat hoofdbedekking lange haar is. En sommigen geloven dat hoofdbedekking sowieso cultuur iets is. Je kunt ze zelf ook wel invullen. Misschien zou je nog de doop kunnen noemen. Maar allerlei andere dingen. En er zijn gewoon verschillen. En ik vind het zo mooi dat Paulus zegt niet, er zal een volmaakte eenheid zijn. En als die er niet is, laten we dan met z'n allen net zo lang gaan praten totdat er duidelijkheid over is. Nee, Paulus spreekt hier erover, over dit onderwerp. En hij zegt nergens, zorg dat iedereen alles op hetzelfde denkt. Blijkbaar is Paulus eerlijk genoeg of heeft hij genoeg ervan gezien dat dat niet het geval gaat worden. We streven ernaar, maar het gebeurt niet altijd. Maar dan is het best wel lastig, vind ik in ieder geval, om te bepalen wanneer is dan iets zonde of dwaling, om de heftige woorden te gebruiken, en wanneer is het een verschil in visie waar we ruimte moeten geven. En dat is wel een spannende vraag. En ik zelf heb daar een tijdje over lopen nadenken. En ik denk, als je één zin toepast, één vraag toepast, dan kun je het, denk ik, en daar kunnen we over van mening over verschillen, dan hoor ik het graag. Maar ik denk dat je op die manier kunt bepalen, is dit echt fundamenteel iets of niet? En dat is de vraag, is het belangrijk op de dag van het oordeel? Weet je, er zijn broeders die wandelen in de geest, die vurig zijn, die qua doopvisie een compleet andere visie hebben dan mij. Ja, ik lees de Bijbel en ik denk, hallo, zie je dat niet? Nou, zij lezen de Bijbel en zij zeggen, hallo Wijnand, zie je dat niet? En je zou elkaar kunnen veroordelen. Maar op de dag van het oordeel, wanneer we voor Jezus Christus staan, is dit een onderwerp wat we gaan bespreken? Ik geloof van niet. Dus is dit een punt waar ik niet ik moet niet gaan zeggen, oh, dat is dus dwaling. Want dwaling is iets dat je van Christus af gaat dwalen. Nou, dat is niet het geval. En er is dus een bepaalde ruimte daarvoor, verdraagzaamheid. Dat betekent niet dat je in alles hetzelfde doet. Dat betekent niet dat je zegt, laten we onze standaarden verlagen. Je kan als gemeente bepaalde dingen, nou, bijvoorbeeld met de doop hebben wij gezegd, wij dopen in geloof. Of wij doen aan de geloofsdoop, in andere woorden. Dat kun je neerzetten, maar we moeten elkaar dan niet gaan veroordelen. Dat is wat ik bedoel te zeggen. We moeten elkaar aanvaarden in Christus, elkaar lief hebben. Met genade omgaan en niet dit hele traject wat ik hiervoor omschreven heb, langsgaan. Maar stel dus, als je, is het belangrijk op de oordeelsdag, stel dat iemand hier komt en die zegt, je moet je laten besnijden om gered te worden. Dus wil je echt een christen zijn, dan is Jezus niet genoeg. Als iemand zegt, Jezus is niet genoeg om je te redden, dan verkondig je dwaling. Dat heeft invloed op de oordeelsdag. Als iemand zegt, oh ja, zonde doet er helemaal niet meer toe, leef lekker in de zonde. Dat doet er toe op de oordeelsdag. En voor mezelf is dit een zin die mij echt helpt om daar onderscheid in te geven. Nou goed, ik ga ervan uit dat dit niet vlekkeloos gaat in de gemeente. Misschien dat jij iets ziet bij iemand en je zegt, dit is zonde. En die andere persoon die ziet van niet. Nou, dat is mooi, trek er twee getuigen bij. En dan ga je zien hoe geweldig het is dat we elkaar kunnen dienen en elkaar kunnen corrigeren hierin. Zeg ik daarmee, want ik zeg verdragen, maar daarvoor heb ik gezegd bespreken. En het is prima om dingen te bespreken. Weet je, we mogen dingen met elkaar bespreken, maar er staat in vers 1, maar niet om over meningsverschillen te strijden. En dan vers 19, laten we najagen met elkaar wat vrede en onderlinge opbouw bevordert. Nou, ik besef dat dit wat, over deze tekst valt veel meer te zeggen. Ja, maar ik denk dat dit genoeg is, in ieder geval voor vanochtend om over na te denken. Ik wil erbij bidden voor ons. Maar misschien dat je dat dit gedacht heeft opgeroepen en laten we er dan met elkaar over spreken. Ik sta open voor alle correctie, maar ook voor alle gedachten. En laten we met elkaar over deze onderwerpen spreken en elkaar ook helpen. Weet je, misschien vind je dit hartstikke lastig. Misschien word je al zenuwachtig bij de gedachte dat je iemand moet vermanen. Weet je, het is geen, we mogen hierin groeien. Het is geen, het is geen daad om mensen te veroordelen. Maar besef dat je de ander, je bent geroepen om de ander te helpen. En dat is mijn verlangen, dat we dat gaan inzien. Dus ik wil bidden voor ons als gemeente en voor de mensen die hier zijn. Vader, terwijl ik spreek, besef ik dat ik zo tekort schiet. Maar ik dank u dat uw woord wel helder is. En ik bid u dat u iedereen de genade geeft. Die hiernaar geluisterd heeft. Dat u genade geeft om hier handen en voeten aan te geven. De Heer, u weet dat wij geen vlekkeloze gemeente zijn. We schieten tekort op vele fronten. En we zijn aan het groeien. En ik dank u voor het moois wat u heeft gegeven. U heeft zoveel mooie dingen in ons midden gelegd. Zoveel mooie verlangens in ons midden gelegd. Maar het komt niet altijd uit de verf. En we bidden u voor uw geest. Dat u ons zal vullen en leiden. Om zo met elkaar te gaan leven. En daarin te groeien. Dat Jezus Christus in alles geëerd wordt. En dat we elkaar werkelijk lief zullen hebben. En Heer, ik wil u bedanken voor de vergeving die er is in u. We hebben zo vaak fout hierin gemaakt. We zijn zo vaak veroordelend. Of kort door de bocht. We hebben zo weinig inzicht. En al die dingen vergeeft u. En u verdraagt ons. En ik ben zo verwonderd soms dat u zoveel van mij verdragen heeft en van ons verdragen heeft. En dat u ons niet loslaat, maar dat u in liefde keer op keer naar ons toe komt. Heer, dank u wel voor uw genade en uw liefde. En help ons om dat uit te leven. En dat kunnen we niet in eigen kracht. En daarom bidden we u, vul ons met uw Heilige Geest. Ik wil u dat vragen en bidden in de naam van Jezus Christus. Amen.